In gesprek met de religieuze. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Patrick van den Hoeven.
Voor ons programma In gesprek met een religieuze zijn we vandaag te gast bij zuster Greta van de gemeenschap Moeder van Vrede in Gistel. Zuster Greta werd geboren op 2 juni 1966 in Brugge Sint-Andries. Ze was de oudste uit een gezin van 4 kinderen. Haar middelbare studies volgde ze in een afdeling van het Sint-Lodewijkscollege in Sint-Andries Brugge. Na haar studies studeerde ze godsdienstwetenschappen in het seminarie van Gent en begon ze godsdienstles te geven in een lagere school. Een roeping sluimerde al lang, maar werd pas echt duidelijk toen ze 25 jaar was. Op 4 juli 1992 stichtte pastoor Bernard de Buff op vraag van de bisschop samen met haarzelf en nog enkele anderen een nieuwe gemeenschap Moeder van Vrede in Meetkerke. De gemeenschap bestond uit zowel mannelijke als vrouwelijke religieuzen. In augustus 2005 werd de gemeenschap een religieuze congregatie van diocesaan recht. In 2006 verhuisde de congregatie naar de abdij Ten Putte in Gistel. De luisteraars van Radio Maria kennen haar stem van de begroetingen bij de Heilige Mis in Gistel. We zochten zuster Greta op in de abdij voor een gesprek voor Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, wij bevinden ons vandaag bij de gemeenschap Moeder van Vrede in de abdij Ter Putte in Gistel. En we zijn vandaag te gast bij zuster Greta. Dag zuster, we beginnen altijd het programma met een tijd geleden, hè, toen je nog in een gezin woonde. Hoe ben je eigenlijk tot uw roeping gekomen? Liggen de wortels van jouw roeping al in het gezin en in jouw jeugd? En hoe is dat eigenlijk begonnen toen je nog klein was?
Ja, ik ben opgegroeid in een gelovig gezin. Wij waren met 4 kinderen. Ik ben de oudste van 4. Mijn ouders waren, of zijn, want ze leven nog alle 2, gelovige mensen die mij het geloof ook hebben doorgegeven. Wij waren gewoon om elke zondag naar de Eucharistie te gaan, maar daar bleef het eigenlijk ook wel bij. Het was niet zo dat wij elke dag rond de tafel of bij elkaar zaten om te bidden. Er werd wel voor en na het eten gebeden. Maar er was geen andere geloofspraktijk in het gezin, zoals rozenkrans bidden of samen naar de aanbidding gaan of andere gebedsmomenten, die waren er niet. Maar wel, elke avond, voor we gingen slapen, kregen wij een kruisje. God zegen en bewaar u, dat wel. Maar voor de rest hadden wij eigenlijk niet echt een overdreven geloofsbeleving. Nu, wat wel voor mij belangrijk is geweest, dat was het contact met mijn grootmoeder, de moeder van mijn vader. Die was ook mijn meter. En op een bepaald moment, toen ik mijn eerste communie had gedaan, vroeg zij aan mij, wij waren naar de vroegmis geweest op zondag, en zij vroeg aan mijn mama, mag Greta niet meekomen de zondag voormiddag bij mij, om de zondag voormiddag wat door te brengen en om samen met haar ook het middagmaal te doen. En zo ben ik eigenlijk vanaf mijn 7 jaar, bijna tot ik in de gemeenschap ben binnengetreden, elke zondag bij mijn grootmoeder op bezoek geweest om haar gezelschap te houden en ook om samen te eten. En mijn grootmoeder, die ook mijn meter was, die was echt een heel diep gelovige vrouw, die heel mariaal was ook, die trouw elke avond naar de kerk ging voor Eucharistie, voor de rozenkrans, om ook het avondgebed met de priesters te bidden. En als wij daar in de week ook bij haar waren, dan nam zij ons altijd mee naar de kerk. Zonder veel woorden, ze nam ons mee en dat was bijna een gewone zaak voor haar. voor ons was dat ook niet abnormaal, maar toch niet om... We gingen niet in de week naar de kerk. We gingen alleen op zondag met onze ouders. Maar met bomama gingen we elke dag, als we daar waren, naar de kerk voor de rozenkrans en de eucharistie. En haar voorbeeld heeft mij wel geraakt, zo die trouw, om elke dag tijd te geven aan God. Ja, wat ook wel voor mij belangrijk is geweest, is de jeugdbeweging. Op een bepaald moment...
Welke jeugdbeweging was dat dan?
Ik ben altijd lid geweest van de Giro, Giro-jeugd. En op een bepaalde zondag zei mijn papa... Ja, zou je ook een keer niet gaan naar de Giro? Dat is daar aan de kerk. Ze doen daar leuke dingen waarschijnlijk. Maar ik kende daar niemand, dus ik moest daar naartoe gaan, zo een beetje alleen. Nogal onzeker, zoals ik altijd ben. Ik ben nogal onzeker. Ik daar naartoe, als kind van 8 jaar, en... De eerste kennismaking met de Giro was zo, ja, echt overweldigend. Dat was een soort Vlaamse kermis met allerlei kraampjes en spelletjes. En ik heb me daar ongelooflijk geamuseerd. En dat was voor mij echt de aanleiding om elke zondag ook daar naartoe te gaan. Om te spelen en andere meisjes te leren kennen. Het was een meisjesgiro. Maar wij hadden het geluk dat de leiding van die Giro echt ook gelovige leidsters waren die ons echt meegenomen hebben ook in het geloof. Dus elke zondagnamiddag begon met een gebed. Op kamp werd ook elke dag de eucharistieviering opgedragen en je mocht daar ook als kind of als jongere, wie zin had om dat voor te bereiden met een liedje of een gebed, die mocht dat. En ik was daar altijd wel graag bij zo. Ik deed dat graag. Ik voelde mij daar echt thuis in. En dat heeft mij ook wel geholpen in mijn geloofsleven.
Vond je dat heel belangrijk, dat je, ook als je er nu achteraf op terugkijkt, dat je als jongere andere leeftijdsgenoten leerde kennen die ook gelovig waren?
Ja, zeker. Ja, vond ik heel belangrijk.
Dat is dus nu ook nog altijd belangrijk, denk ik, voor jeugd, dat zij anderen leren kennen. Maar jij hebt het dus meegemaakt en dat heeft ook geholpen dan.
Zeker. Ik moet eigenlijk zeggen, als ik daar nu zelf nog op terugblik zo, dat mijn vormsel eigenlijk wel een soort mijlpaal is geweest. Voor veel jongeren, of voor veel mensen, als ik dat zo hoor, die weten dat precies wel nog dat dat geweest is, maar die weten daar niets meer van die voorbereiding op dat vormsel, of van de viering zelf. Maar voor mij was dat zo een heel belangrijke voorbereiding. De voorbereiding zelf vond ik, dat trok eigenlijk op niet zoveel. Dat was zo in groepjes bij mensen die zich daarvoor inzetten om groepjes kinderen op te leiden of voor te bereiden op het vormsel. Ik vond dat niet zo diepgaand. En toch besefte ik ergens dat de stap in dat vormsel belangrijk was. Dat was een stap die je zelf zette, die niet je ouders in jouw plaats doen, zoals bij je doopsel, maar voor het vormsel, jij staat daar zelf. Mm-hmm. En dat was voor mij... Dat drong nogal diep in mij door. Mijn meter, mijn bommama, was toen ook mijn vormselmeter. En ik besefte van, als ik die stap zet, als ik die belofte doe van, kijk, God of Heilige Geest, kom in mij, dat ik daar ook iets mee moest doen. Ik kon niet zomaar gevormd zijn en daar niets mee doen. Dat was voor mij evident dat ik mij zou inzetten voor God in de kerk. Nu, ik had wel het geluk dat de pastoor op mijn parochie open stond voor jongeren die zich aanboden om iets te doen. We hadden een jongerenkoor, ben later ook misdienaar geweest. Ik kon ook in de jeugdbeweging terecht. Ik heb mij ook ingezet voor ouders die hun kinderen, kleine kinderen, een soort babysitdienst tijdens de eucharistie, dat ze los van de kinderen naar de mis konden gaan en dat wij voor die kinderen ondertussen zorgden. Dat was zo ook een dienst dat we hadden op de parochie. Ik heb mij daar ook voor ingezet. Ik heb mij eigenlijk op heel veel vlakken proberen in te zetten voor die kerk en daarin ook andere jongeren ontmoet die het ook deden. En dat is inderdaad een stimulans om de band met de kerk niet te verliezen, maar ook om de band met andere jongeren die ook gelovig waren ook te onderhouden. Want voor het jongerenkoor ook, we gingen te voet. Ik woon niet zo ver van de kerk, zo 500 meter, maar toch, we deden een hele tour om iedereen die meedeed aan dat koor op te pikken. Zo. En we kwamen zo met een heel bendeke aan en we waren al leut aan het maken en aan het zingen of aan het grappen. En dat was een vriendengroep geworden. En dat stimuleert wel om je geloof echt te beleven en om je daar ook goed in te voelen. Ik ben ook misdienaar geweest. Dat was toen nog relatief nieuw zo, dat meisjes ook mis mochten dienen. Heb ik ook heel veel gedaan. Waarom? Omdat ik mij echt goed voelde in de liturgie, in de kerk. Ik leefde daarin op. Mijn papa vond dat wel oké. Mijn moeder vond dat iets minder. Die zei zo, ja, kun je misschien uw koffiethermos meepakken en uw matras, want uw thuis is nu tegenwoordig de kerk. En ja, ergens had ze wel gelijk. Het is zo, ja, jouw thuis voelen in het huis van God. Ik kan het maar zo zeggen.
Zou je ook kunnen zeggen voor jongeren die nu alleen hun geloof beleiden, van zoek andere geloofsgenoten op, dat je het in gemeenschap ook kan beleven?
Ja, dat is echt wel belangrijk. Natuurlijk, nu is het misschien niet zo gemakkelijk om geloofsgenoten nog te vinden. Toen ik op de middelbare school zat...
Ja, naar welke school ben je geweest eigenlijk?
Ik ben op school gegaan in de Doornstraat. Dat was een afdeling van het Sint-Lodewijks College. Op Sint-Andries.
In Brugge.
Ik ben eigenlijk afkomstig, ja, dat heb ik misschien nog niet verteld. Ik ben afkomstig van Sint-Andries, Brugge. Ja. En het middelbaar, dat was ook op Sint-Andries, een andere parochie wel. Omdat mijn papa niet wou dat ik met mijn fiets al langs de Hesselse Steeuwen was, een hele drukke straat, door de stad naar een school in Brugge zelf. Dat was een beetje te ver, vond hij. Dus ik heb gewoon een moderne humaniora op Sint-Andries gedaan. Een kleinschalige school waar ik mij ook echt wel thuis heb gevoeld, waar ik ook graag ben geweest.
En hoe was de situatie daar? Was jij dan nog een van de velen gelovige leerlingen of was je eerder in de minderheid toen?
Dat was toen eigenlijk nog relatief aanvaardbaar zo dat je gelovig was. Nu is dat natuurlijk omgekeerd. Je kon eigenlijk nog vrij gemakkelijk zeggen dat je je inzette in de kerk of dat je elke zondag naar de Eucharistie ging, zonder dat je daarom scheef of raar bekeken werd. Er waren er wel, hoor, die dat niet deden en die dat wel een beetje vreemd vonden zo, of die dat thuis niet meegekregen hadden. Maar dat was de minderheid, want dat was eigenlijk ook een katholieke school waar ook godsdienst werd onderwezen. Dus de meeste leerlingen waren wel van thuis uit ook relatief gelovig. Maar dat begon misschien wel al een beetje zo te keren, alhoewel ik heb dat eigenlijk niet echt ondervonden.
Stilletjes aan begon er dan toch iets te komen van een roeping. Hoe merkte je dat? En heb je in je jeugd ook de tijd en de kans gekregen om bijvoorbeeld Jezus te leren kennen en het evangelie te leren kennen? Als een soort van, ja, als het onbekend is, het onbemind. Dus om het te kunnen beminnen, moet je ook weten waar het over gaat. Had je die kans?
Ja, om het evangelie te leren kennen, dat hadden we wel in de catechese-lessen op school. Thuis werd niet zo over het evangelie openlijk gepraat. We werden wel geacht van naar de Eucharistie te gaan, elke zondag, en dat deden we ook. En daar werd soms wel een keer op stilgestaan, zo na de zondagsmis, zo zondags aan tafel, dat papa daar wel een keer iets van zei, maar dat was heel beperkt, heel weinig. Maar de grootste inspiratie voor mij was eigenlijk de jeugdbeweging. Daar heb ik heel veel geleerd. Vooral ook omdat ik, als ik een jaar of 13, 14, zo begin van de middelbare school, dan zat ik bij de Tippers. Dat is zo'n afdeling van de Giro, de Tippers. En daar had ik een leidster, Johanna noemt zij. En dat was iemand waar ik echt naar opkeek. Niet omdat zij daar veel over zei, over dat geloof, maar omdat je aan haar manier van zijn, van omgaan met de jongeren, voelde dat zij vanuit haar geloof echt leefde en dat zij daar heel diep mee bezig was. En ik keek echt naar haar op en ik was heel graag in haar gezelschap. Ik zocht haar vriendschap een beetje ook. En op een bepaald moment vertelde zij ons dat ze besloten had om binnen te treden bij de Kleine Zusters van Nazareth. En dat is een gemeenschap, ook relatief nieuw, denk ik, die vooral in Gent actief is. Het is een soort tussen de twee ook zo'n beetje actief, contemplatieve gemeenschap die zijn inspiratie vindt bij Charles de Foucauld en kardinaal Kardijn. Zo de combinatie van die twee grote figuren. En zij vertelde van, kijk, ik ga in het klooster. Nu, voor mij was dat op dat moment een shock. Van, help, ze gaat weg. Ik ga ze missen. Ik ga mijn vriendin missen. Zo, allee. En toen ze binnenging in Gent, dat was op 8 december, mochten we daar naartoe. En ik weet, ik zie ze daar staan, zo gekleed in haar religieus kleed, met een kapje op haar hoofd. Het was mooi en ik dacht, en nu moet ik weggaan en ik kon mijn tranen niet bedwingen. En ik ik wou niet tonen dat ik ontroerd was, maar toch voelde ik ergens... Allee, het was meer verdriet van, ik ga ze missen. Maar gaandeweg ben ik haar verschillende keren gaan bezoeken daar in Gent. En zij wonen zo in kleine arbeidershuisjes, niet in grote kloosters, maar gewoon zoals de arme mensen van de straat, die eenvoudige arbeiders zijn, die niet meer kunnen betalen. Ook zij wonen zo met die mensen in een klein huurhuisje, met een stuk of 3, 4 zusters. En elke keer als ik bij haar op bezoek kwam, dan voelde ik de vreugde van het samenleven met God, met het samenleven met anderen, het gelukkig zijn. Ja, een diepe innerlijke vreugde. En die straalde dat ook echt uit. En dat trok mij zo aan. Dat was zo... Wauw, die zien er zo gelukkig uit dat ik dacht van... Ik wil dat later ook. Ik wil later ook dat diepe geluk beleven en daarvan leven of dat delen. En ik heb eigenlijk vaak, toen ik op de trein terug naar huis zat, gedacht van... Ach, zo'n leven zou ik ook echt wel willen. Zo. Dat trof mij zo. Ik wil dat later ook doen. Maar ik durfde daar niet te veel van vertellen. Vooral niet op school, want zoiets, dat durf ik toch wel niet zeggen. Ook al was er zogezegd wel een beetje een gelovige sfeer op de scholen nog. Maar dat werd je al gauw bestempeld van, ja, werd gaan nunnen worden. En ik wou dat eigenlijk ook niet in het belachelijke laten trekken, dus ik zweeg daar nogal wat over. Ook voor mezelf, om daar mee in het reinen te komen, dat is niet eenvoudig om... Je voelt wel ergens van, God trekt u. En aan de andere kant van, ja, wil ik dat wel echt? Wil ik wel die stap zetten naar hem toe? Er zijn zoveel andere mogelijkheden in het leven. Je kunt ook huwen, zoals jullie doen. Of alleen zijn. Er zijn zoveel keuzes die ook goed zijn, die ook van God komen. Moet ik nu echt naar dat klooster gaan? En toch, dat geluk van die zusters, dat trok mij aan. Dus ik zat wel een beetje zo in een tweestrijd. Dat is zo, hè, als ze zo...
Oké, we moeten er helaas eventjes tussenuit voor een stukje muziek. Thank you. Beste luisteraars van Radio Maria, wij bevinden ons nog steeds bij de gemeenschap Moeder van Vrede in Gistel. Zuster Greta, u hebt ons daar straks al verteld over uw jeugd en dat je je toch aangetrokken voelde tot een zekere roeping of het religieuze leven, maar dat je toch nog twijfelde. Hoe ben je dan uiteindelijk toch tot de uiteindelijke beslissing gekomen van ik wil religieuze worden en waarom heb je dan ook voor deze gemeenschap gekozen?
Het is een heel verhaal.
Ja.
Wel, het moment dat ik voelde van oké, dat is iets voor mij, dat is iets wat God van mij verlangt, heb ik dat eigenlijk een beetje in mijn hart bewaard zo, niet direct verkondigd, aan niemand niet verteld. En ik moest studeren, ik was op het einde van mijn middelbaar, en ik moest kiezen welke richting ga ik nu uit. Ik vond dat toen, op dat moment, een hele moeilijke beslissing. Waarom? Omdat in die tijd er niet zoveel werkgelegenheid was. Zoals de crisis van werkloosheid en zo de angst om geen werk te vinden. Dat was zoiets dat wel heel geweldig in ons speelde. Dus ik moest een keuze maken in een branche waar je toch min of meer zeker was om werk te hebben. Ik had altijd gedacht als jongere van ik word verpleegster. Ik vond dat een heel mooi beroep. Maar op het moment dat ik die keuze moest maken, zei mijn papa, maar je moet geen verpleegster kiezen, want ze leggen daar de straten mee. Ze hebben er veel te veel, ze gaan nooit werk vinden. Oké, ik doe die keuze niet. Maar wat dan wel? En ik was heel erg geïnteresseerd in het religieuze, in godsdienst. Mede door het feit dat ik eigenlijk veel in de kerk bezig was. En anderzijds, ik heb een gehandicapte zus die doof is, volledig doof, die ook niet kan spreken en ook zwaar autistisch. En op dat moment dat ik moest kiezen, had zij zo een aantal logopedielessen gevolgd. En zij kon zo door die lessen een aantal woordjes zeggen. Zo heel eenvoudige woorden, zo maar, waar, zo. Ik vond dat, hè, dat zij dat kan. En ik vond dat mooi dat zij door logopedie kon spreken, of toch al enkele woordjes kon spreken. En dus de keuze was ofwel volg ik godsdienst, ofwel volg ik logopedie. Dat was zo de twee. En ik kon niet kiezen. En omdat ik dacht, dat is heel raar, hè? Omdat ik dacht, als je logopedie volgt, dan moet je veel spreekoefeningen doen voor de klas, improviseren, uitspraakleer. Dan dacht ik van nee, ik ga dat niet doen. Ik voel me daar te onzeker voor. Dus ik kies godsdienst. In Gent, op het seminarium, was er een opleiding voor leerkracht godsdienst. Niet met de bedoeling om voor de klas te staan. En uiteindelijk heb ik dat toch gedaan. Heb ik toch voor de klas terechtgekomen. En ondertussen, ik maak die keuze voor godsdienststudies. En na mijn studies word ik verliefd op iemand die ook in het onderwijs staat. En wij gaan samen een weg. En innerlijk was ik ergens blij of opgelucht dat die weg naar het klooster zo toch een beetje uitgeschakeld werd door die relatie. En ik dacht, ja, het huwelijk is ook iets moois, is ook iets van God. Een gezin opbouwen, je kunt daar ook je geloof beleven, je kunt je geloof doorgeven aan de kinderen. Dus ik zag dat eigenlijk wel zitten. Maar hoe langer die relatie duurde, hoe meer spanning er kwam tussen ons. En op den duur was dat zodanig zwaar dat ik... Ja, het is een beetje moeilijk, denk ik nu. Ik heb eigenlijk op een bepaald moment moeten besluiten om die relatie te verbreken. Maar wij stonden toen eigenlijk al heel dicht voor een gepland huwelijk. Dus dat was eigenlijk... Ja, ik stond daar misschien 2 maanden voor, of 10 weken zo. Heel veel was al geregeld. En ik heb die relatie moeten verbreken. Niet onmiddellijk omwille van het feit dat ik met een roeping zat. Maar gewoon omdat dat tussen ons niet goed ging. Veel mensen zagen dat en ze zeiden of ze raden mij aan van kijk, ik zou dat toch niet doen, want ik denk dat dat niet goed zal aflopen. En ik wou dat eigenlijk eerst niet horen. Ook mijn ouders hadden mij gewaarschuwd van kind, als jij die weg opgaat, jij gaat ongelukkig worden. En ik wou dat niet geloven. Ik was toen 25. Ik zei, kijk, ik kies hier zelf. Het is mijn leven. Ik ga mijn eigen weg gaan. Jullie hebben daar eigenlijk niks aan te zeggen. Maar als ik zo alleen was, in mijn bed, 's avonds, dan begon ik daar zo over na te denken. En ik dacht zo van, Stel dat al die mensen die dat zo goed bedoelen met mij, dat hun waarschuwing waar is en ik luister daar niet naar. En nadien zou blijken dat ik inderdaad een verkeerde keuze heb gemaakt. Ik zou het mij nooit vergeven dat ik niet geluisterd heb. Dus wat heb ik besloten? Op een bepaald moment zei ik van kijk, we gaan dat gewoon uittellen, dat huwelijk. Zien wel wat er komt. En ik heb dat gedaan. Het was een moeilijke beslissing, een zware keuze, maar goed, het is gebeurd. Ik zeg, kijk, we gaan dat gewoon uittellen. Maar na een tweetal weken of een maand later heb ik dan eigenlijk definitief besloten van nee, ik ga dat, die stap niet zetten om met die man te huwen. Nu, je kunt je wel voorstellen, wij waren in de grote vakantie. We hadden het huwelijk in de grote vakantie gepland, ook omdat we alle twee in het onderwijs stonden. En heel die vakantie was natuurlijk naar de vaantjes. Ja, ik had niks meer. Ik stond weer helemaal alleen aan het begin, nul. En de priester van mijn parochie, dat was vader Bernard op dat moment. En hij had toen al de opdracht gekregen van de bisschop om met een nieuwe gemeenschap te beginnen. In Meetkerke was hij toen al. En hij nodigde mij uit om de week waarin dat huwelijk gepland was, dat was in augustus, om niet thuis te zijn in die dagen, maar gewoon om een keer op rust te komen in Meetkerke. Daar was toen nog niks. Daar was toen nog geen gemeenschap. Gewoon om tot mezelf te komen, alles op een rijtje te zetten. Niet te veel te denken aan hetgeen dat voorbij was, maar gewoon bij God te zijn, laat het ons zo zeggen. En ik heb dat gedaan. Ik ben een week of 10 dagen zelfs daar in Meetkerke geweest. Alleen, met vader Bernard en nog iemand die een beetje voor hem zorgde. En we hebben daar elke dag in de kerk eucharistie gehad, rozenkrans gebeden en aanbidding gedaan. Zo belangrijke gebedsmomenten gedaan. Iets wat ik toen niet gewoon was. Ik was tot dan toe alleen gewoon om op zondag eucharistie te vieren. Maar daar was het elke dag. Ook de rozenkrans, dat was eigenlijk iets wat ik tot dan toe nauwelijks bad. Dat was eigenlijk iets wat ik van mijn bommama had geleerd, de rozenkrans bidden. Maar ik deed dat eigenlijk niet. Als ik alleen was, deed ik dat niet. Als ik bij haar was, wel. Maar alleen, ik vond dat een beetje saai. Och, al die weesgegroetjes altijd naar elkaar. Dat was zo echt voor mij een gebedsnoer voor oude madammetjes die niet anders te doen hadden. Dat was zo een idee van mij. En ook die aanbidding, zo naar Jezus kijken in het Heilige Sacrament, was ook iets wat ik niet geleerd had. Maar vader Bernard die stelde het Heilige Sacrament uit om zo een uur of 2 uur na elkaar bij Jezus te zijn. En ik moet wel vertellen, op een van die keren, dat die aanbidding zodanig mij opnam, ik kan dat like niet uitleggen, dat was like in een zucht voorbij en ik ervaarde zo in mij een nieuwe vreugde. Ik leg het altijd zo uit, hé. De Heilige Geest is in mij gekomen op mijn vormsel. En ik heb hem veel laten werken, ik heb echt veel met hem gedaan. Maar de keer dat die relatie begon, was dat zo van, en nu mag God met mij niet veel meer doen. Hij mag nu een beetje zwijgen, ik ga nu mijn eigen weg wel gaan. Ik heb dat hier gevonden, dat gaat ook goed gaan, enzovoort. Ik heb hem eigenlijk tot zwijgen gebracht door zo'n soort, ja, als je een bron hebt en je wilt dat doen zwijgen, leg daar een steen op, dat je dat water niet te veel ziet, dat dat weg is. Het was ook een beetje hetzelfde. En in die aanbidding ervaarde ik eigenlijk een soort, precies wat die steen werd opgelegd en dat die geest, die bron, weer een beetje in mij kon leven zo. En die vreugde van het geloof, of van terug te bidden, om terug bij Jezus te zijn, dat kwam terug. En dat was zo, ja, echt een hele diepe ervaring, waar ik veel over heb nagedacht, zo van wat wil God nu eigenlijk met mij? Want ik stond zo wel een beetje op een tweesprong nu, hè, dus die relatie was gedaan. Wat wil God nu doen met mijn leven? Of wat wil ik nu doen met mijn leven? Dat moet nu een beetje overeenkomen. Hè. En ik dacht terug aan die ervaring met de zuster in Gent. Die vreugde, dat was zoiets wat ik nu terug ervaarde. Zo die vreugde van God in mij, God de Geest. Want mijn mama had ook al gezegd, hè, nog voordat die relatie gedaan was. Ze zei, hij lacht niet meer. Hij kunt niet meer lachen. En ik vond dat ik raar. Ik dacht van, ik lach toch wel, maar dat was misschien, zij ervaren dat misschien als, het is niet meer vanuit de diepte zo. Hey, de vreugde die je hebt, is niet echt. En daar, in die aanbidding of daarna zo, dan voelde ik van, ik voel mij weer in God gedragen, die liefde, die vreugde, de geest in mij. En toen heb ik gezegd tegen God, kijk, wat het ook is, ik wil mijn leven niet meer los van u leven. Ik wil samen met u.
Zag je dat dan als een persoonlijke relatie met God al toen? Of is dat pas later gekomen?
Ja, ik denk dat het daar, de persoonlijke relatie met God daar een aanvang heeft genomen. Daarvoor was dat zo op zondag en verder niks. Maar toen was het zo van, ja, maar ik wil meer met u. En ik heb toen nog niet echt beslist van, ik ga mijn leven geven in een religieus leven. Maar ik stond er al wel voor open. Ten meer ook omdat ik terugdacht aan die zusters waar ik in Gent op bezoek ging. Ik dacht, ja, zo'n leven wil ik ook. En ik heb dat toen ook gezegd als ik jong was. Ik wil ook zo gelukkig zijn. Ik wil ook mijn leven blij zien, vreugdevol zien, wat het ook wordt, wat ik ook zal doen. Ik zou graag hebben dat dat gelukkig mag zijn. En ik zeg dat ook aan veel jongeren. Iedereen verlangt naar een gelukkig leven. Maar ik denk dat je dat niet kunt hebben zonder God. De diepste vreugde en het diepste geluk heb je alleen met God. En dat was wel een besef dat ik had toen, na die aanbidding, of na die week eigenlijk, daar in Meetkerken was dat toen. Ik ga terug naar huis. Ik ga terug aan het werk, want ik stond in een lagere school. Ik gaf les bij kinderen van de lagere school. Ik gaf catechese-les. En ik moet zeggen, tot dan toe heb ik dat wel gedaan met een zekere gedrevenheid. Maar ik ben dat schooljaar begonnen met een soort vuur en liefde die ik tot dan toe nog niet had. En ik heb eigenlijk dat werk van lesgeven aan de kinderen op dat moment nog nooit zo graag gedaan als toen. En dan heb ik eigenlijk besloten van, ja, maar nu wil ik het ook stoppen, want ik wil mijn leven echt al geven aan Jezus. Allee, gaandeweg, bij het begin van het schooljaar had ik dat nog niet. Maar zo gaandeweg zo, in dat schooljaar, ben ik dan verschillende keren terug naar Meetkerken gegaan, een weekend, een vakantie, gewoon om dat gebedsleven te voeden, te onderhouden, om die relatie inderdaad, zoals je zegt, levendig te houden.
Als je spreekt over een roeping, dan denk je van, God roept, maar op een zeker moment moet je daar dan toch ja op zeggen. Is er zo'n moment of is dat heel geleidelijk gekomen?
Ja, bij mij is dat eigenlijk vrij geleidelijk gegaan. Ik voelde wel van, ja, ik wil mijn leven geven aan God. Hoe en waar, wist ik niet. Maar het feit dat ik veel naar Meetkerken ging en vader Benaar al redelijk goed kende. En ook omdat ik wist dat hij van de bisschop de opdracht had gekregen om met een nieuwe religieuze gemeenschap te beginnen, wist ik eigenlijk al een beetje met welk project hij bezig was. En wij hadden daar ook al veel over gesproken. Van wat moet het worden? Welk gebedsprogramma gaan we doen? Wat gaan wij doen als apostolaat? Dat werd dus eigenlijk veel over gesproken. En omdat ik al veel deelde in die gesprekken en ook daar veel mee bezig was, was de keuze bij mij eigenlijk al heel gauw gemaakt van ik wil mij daar wel voor inzetten en ik wil mij daar wel bij aansluiten. Ik heb eigenlijk niet de tour gedaan, laat ons zeggen, van kloosters, van zou het hier zijn of zou het daar zijn of welke spiritualiteit spreekt mij aan. Veel mensen hebben mij achteraf ook gezegd van, maar ja, er zijn er al zoveel kloosters en ze lopen allemaal leeg. Waarom begin je dan nog met iets nieuws? Dat is zo de vraag die we veel gekregen hebben. Dat is ook waar. Waarom dat zo is, ik kan daar niet precies of exact op antwoorden. Het is gewoon zo geweest dat ik mij daartoe aangetrokken voelde. Ook omdat ik nogal veel deelde in die voorbereidingen van die nieuwe gemeenschap, was dat voor mij nogal vrij duidelijk dat ik mij daar zou bij aansluiten. En ik heb dat eigenlijk, denk ik, vrij snel gedaan. Dus die zomer dat ik een paar dagen bij vader Benaar ben geweest om tot rust te komen, die ervaring en de aanbidding. Dan ben ik aan een nieuw schooljaar begonnen, terug op school, lesgegeven. Gaandeweg ben ik verschillende keren terug naar Meetkerken geweest, in de weekends, in de vakanties. En dan heb ik, denk ik, vrij snel, ik denk bijna tegen de kerstvakantie, besloten om effectief mijn weg daar te doen, in de nieuwe gemeenschap. Ondertussen, rond januari was dat, zijn broeder Dirk en broeder Alexander, die ook zoekend waren, contact genomen met vader Benaar om te zien wat dat zou worden, die nieuwe gemeenschap. En zo zijn wij eigenlijk samen die laatste 6 maanden dan daar rond gebeden, daar rond verteld, daar rond nagedacht hoe het zou moeten zijn of wat we daar zelf van verwachten. En dan 4 juli 92 zijn we dan effectief met z'n drieën en vader Benaar met vier begonnen aan die residentiële gemeenschap. Dat was toen echt wel iets nieuws, volledig nieuw in onze Vlaamse kerk.
Goed, we gaan er eventjes uit voor een stukje muziek. Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn nog steeds bij de gemeenschap Moeder van Vrede in Gistel. Zuster Greta, u hebt ons daar straks verteld over die nieuwe gemeenschap waar je bij betrokken was. Een nieuwe gemeenschap, ja, hoe is die tot stand gekomen? Wie is de stichter? En wat was er zo nieuw aan die gemeenschap?
Wij vertellen eigenlijk altijd, als mensen die vraag stellen, wie is de stichter van onze gemeenschap? Wij zeggen eigenlijk Onze Lieve Vrouw zelf. Waarom? Omdat zij zelf de vraag heeft gesteld om een nieuwe religieuze gemeenschap te beginnen hier in Vlaanderen. In de jaren 90 en daarvoor, in de jaren 70, 80, niet, zijn er ook heel veel religieuze gemeenschappen ontstaan in Frankrijk of in Italië. Maar Maria wou eigenlijk ook in Vlaanderen. En hoe is dat gekomen? Vader Benaar, die was pastoor op Sint-Andries. En op een bepaald moment hoort hij van die bedevaartplaats in Medjugorje. Dat was in de jaren 80. En hij was toen nogal modernistisch ingesteld. Laten we zo zeggen. Dus ja, hij was een heel goede priester. Maar wonderen en zo van die dingen, daar was hij nogal een beetje weigerachtig tegenover. En Medjugorje, verschijningen van Maria, daar was hij ook al heel huiverig tegenover. Hè. Nu, op een bepaald moment kreeg hij dan de kans om toch een keer op bedevaart te gaan naar Ginder. En hij zei, kijk, ik ga eerlijk zijn, als ik het niet heb gezien, dan moet ik ook niet oordelen. Dus ik ga daar gewoon naartoe. Dat was toen, ik denk, in 85. En hij is daar geweest, heeft daar niets bijzonders echt ervaren, maar wel dat de mensen heel gastvrij waren, dat ze welkom waren. Er waren toen nog geen hotels of geen voorzieningen om pelgrims op te vangen.
Dat was ook een communistisch bewind toen nog.
Dat was toen nog communistisch bewind. Maar de mensen waren gastvrij, die zetten hun deur open, die stonden hun bed af. Maar toen hij terug thuis kwam, dan heeft hij op een nacht, hij werd wakker en hij werd precies, zo vertelt hij dat ook, hè, uit zijn bed getild. En hij voelde dat hij zijn paternoster moest bidden. Wat hij ook niet meer deed, ook niet als priester. En hij begon daaraan en ineens kwam er in hem een zin op die zei, jij hebt je als student toegewijd aan Maria. Jij bent dat al die jaren vergeten, maar uw moeder is dat niet vergeten. En er kwam een vloed van tranen bij hem. Hij kon dat niet meer tegenhouden, want Vader Benaar was nu niet de priester die veel emoties toonde, die veel weende, dat was totaal niet. Maar toen begon hij te wenen en te wenen. En hoe meer dat hij eraan dacht, hoe meer dat die tranen daar kwamen, dat was, waren geen gewone tranen, dat was een genade, een soort bevrijding. En vanaf dat moment heeft hij zich bekeerd terug tot Maria. En hij vertelt ook, inderdaad, ik heb mij... Vroeger, dat was door de gewoonte als jonge student, dat was in het college, vertelt hij, een kapelletje aan een boom. En jonge studenten die gingen zich 's morgens gaan toewijden aan Maria om zo hun dag te beginnen. En hij heeft dat ook altijd gedaan. Maar als priester, na het concilie, werd er zoveel gerelativeerd en alle religiositeit of devotionaliteit, dat viel weg. En ook hij was daar, denk ik, onderhevig aan. Maar op dat moment van die bekering heeft hij zich echt terug helemaal gegeven aan Maria en is ook het leven op onze parochie eigenlijk wel veranderd. Vader Benaar was zo elke dag terug in die rozenkrans, het avondgebed, de eucharistie. Hij ging weer elke maand biechten en hij voelde echt wel een verandering dat Maria met hem iets gedaan had. Nu, dat is eigenlijk maar een voorspel, laat ons zeggen. Want op de parochie was er een vrouw, een mystieke vrouw, die... beweerde dat ze de stem van Maria en Jezus af en toe hoorde. Ook dat was voor hem een soort, ja, van wat moet ik daar nu mee doen? Zo'n onwennigheid, van is dat wel echt, is dat geen inbeelding? Wat moet ik daarmee doen? Zijn collega-priester, die werd benoemd naar een andere parochie en hij moest die dame, de geestelijke leiding van die dame, overnemen. En hij was daar eigenlijk totaal niet happig op om dat te doen. Nu, hij speelt een beetje advocaat van de duivel, zo. Hij stelt zo wat strikvragen en hij probeert zo wat te zien of dat echt wel waar is. En er zijn ook een aantal tekens gebeurd die werkelijk hem doen overtuigen dat het echt waar is. Die inspraken van Maria, dat echt van Maria komt. Ja, ik zou daar lang kunnen over vertellen, maar dat gaat misschien een beetje te lang duren. Nu, in elk geval, een van de vragen van Maria was om met een nieuwe gemeenschap te beginnen hier in Vlaanderen. En Maria had gezegd, je moet dat aan de bisschop zeggen, want ik wil niet dat die gemeenschap ontstaat buiten de kerk. Dat moet binnen de kerk gebeuren. En vader Benaar die was toen een beetje bang van, wat zal de bisschop daarvan zeggen? Hij zal dat misschien maar onnozel vinden of belachelijk vinden. Of hij zal misschien zeggen, ja, oké, een mooi project, maar dat is nu of niet voor hier. Maar Maria zei, nee, je moet het aan de bisschop zeggen en hij zal geen enkele opmerking maken. Hij zal aanstonds zeggen dat het goed is. En eigenlijk, onze bisschop toen kennende, was dat bijna niet mogelijk dat hij direct zou zeggen dat dat goed is. Maar vader Benaar zei, kijk, oké, dat is het afgesproken teken. Als hij ook maar één opmerking maakt, dan doen we de boeken toe, dan is het niet echt, dan gaan we daar niet aan beginnen. Dus hij gaat naar de bisschop en hij doet een heel verhaal. Hij vertelt niet over die inspraken, maar hij vertelt zo van, zou het niet goed zijn om in onze tijd, ook in Vlaanderen, met een nieuwe gemeenschap te beginnen? Dat kan toch ten goede komen aan de geloofsbeleving van onze Vlaamse christenen, voor de jongeren ook. Het kan een aantrekkingskracht zijn, iets nieuws. In de tijd van de nieuwe evangelisatie en blablabla. Bla bla. En de bisschop luistert. En als hij gedaan heeft met zijn verhaal, dan doet de bisschop zijn ogen toe. En Benaar dacht van, ja, nu komt dat afgesproken teken. Hè. Nu gaat de bisschop zijn opmerking maken of hij gaat ze niet maken. Hè. En de bisschop doet zijn ogen open en hij zegt, Benaar, hij moet dat doen. En ja, dat was zo echt van... Duidelijk, nu was het echt duidelijk dat Maria het echt wel wou. En jammer zegt Benaar, ik vraag niet dat ik dat zou doen. Ik vraag gewoon, is er geen mogelijkheid dat dat ook in Vlaanderen? Nee, zegt de bisschop, ik zeg u expliciet dat jij dat moet doen. En zo heeft Benaar de opdracht gekregen om daarmee te beginnen. Dus hij moest nu een plaats zoeken, hij moest mensen zoeken. Hij had eigenlijk niemand. En zo is hij op zoek gegaan naar een plaats om... deze gemeenschap te beginnen. Hij mocht kiezen in heel het bisdom waar hij dat zou doen. Hij heeft zo een aantal plaatsen bezocht, een aantal kloosters bezocht ook. En na een hele zoektocht is hij ook in Meetkerken terechtgekomen. Daar stond de pastorie leeg, was ook bouwvallig. En de bisschop zei, kijk, zegt hij, naar alles wat ik hier zie, hij had een heel rapportje gemaakt, ik denk dat Meetkerken wel de beste keuze zou zijn. Maar ja, die pastorie, dat was een heel probleem, want dat was bouwvallig, daar moest veel aan gewerkt worden. De gemeente Zuijenkerken, die was daar niet happig voor, die had daar nooit meer aan gedacht om daar nog centen te moeten aangeven. Nu, dat is ook een heel verhaal hoe dat allemaal in orde is gekomen. Maar we hebben echt wel ervaren dat de voorzienigheid daar ook heel veel in gewerkt heeft.
Wat dus misschien toch heel specifiek is, is dat het een gemeenschap is van mannelijke en vrouwelijke religieuzen in één klooster. Mm-hmm. Hoe zijn jullie tot dat idee gekomen? En hoe is dat dan verder uitgewerkt?
Dat is inderdaad nieuw. Dus dat het een gemeenschap is van broeders en zusters. We hebben dat ook een beetje gezien zo bij andere nieuwe gemeenschappen, waar ze ook broeders en zusters in het klooster hebben. Maria heeft het ook zo gevraagd, een gemeenschap van mannen en vrouwen die samen bidden, die offeren, die hun leven aan God geven, maar die ook het verlangen hebben om heilig te worden. En zo hebben we dat eigenlijk ook van in het begin beleefd. Dus de eerste waren twee broeders en ik als zusters, dus wij waren met drie en vader Benaar was onze verantwoordelijke. We hebben ook dat altijd zo als een soort, ja, wij beschouwen onszelf eigenlijk een beetje als een groot gezin, waar Maria onze moeder is en waar wij als broeders en zusters samenleven. Uiteraard zijn er ook afspraken, dat is duidelijk, in het werk, in het samenleven, in het gebed. Maar ik denk, door het feit dat we een heel sterk gebedsleven hebben, alleen daardoor is dat ook mogelijk, denk ik. Moesten wij dat niet hebben, dan zou dat heel vlug kunnen ontsporen.
Maar je hebt wel de twee kanten, hè? Je hebt dus het contemplatieve en het actieve. Wat houdt dat precies in? Wat is het contemplatieve deel, wat is het actieve deel?
Ja. Het contemplatieve deel houdt vooral in dat wij ongeveer 4 uur per dag bezig zijn met het gebed. In verschillende soorten gebedsoefeningen wel. En ook verdeeld over de dag. Maar dat is eigenlijk onze eerste opdracht. Mensen vragen van, ah, wat doen jullie daar? Dat is zo de eerste vraag die maken. Wat doen jullie daar? Ja. Dan zeggen wij, kijk, onze eerste opdracht en de eerste reden waarom we hier samen leven, dat is het gebed. Omdat het gebed eigenlijk, ja, de bron is van waaruit wij alle andere dingen doen. Het is ook de band die ons samenhoudt. Het is ook de kracht die ons dichter bij God brengt. En als dat niet meer gevoed wordt, dan is dat eigenlijk niet meer moeilijk om te ontsporen of om te vervlakken. Ik denk dat dat ook de reden is waarom er zoveel geloofsafval is nu, de dag van vandaag, omdat de band in het gebed niet meer wordt gevoed. Dus dat is het eerste aspect van onze gemeenschap, dat is vooral het gebed. En dan het actieve deel, dat is zo'n beetje meer verschillend. Navenant de roeping die je dan nog een keer hebt in uw roeping, laat ons zeggen. Dus we hebben ook priesters, die hebben een taak zowel binnen als buiten de gemeenschap, omdat de priesters ook eucharistievieringen doen of parochiedienst doen.
Hoeveel priesters zijn er precies in de gemeenschap?
We hebben nu in onze gemeenschap 3 priesters. Dus vader Benaar is priester. Die is al wat ouder, die heeft nu geen taak niet meer buiten de gemeenschap. Dan hebben we broeder Alexander. Die is hier ook pastoor in Gistel. De dorpjes hier rond, Zevenkoten, Moeres, Naaskerken. En dan broeder Dirk is ook priester. Die houdt zich wat meer bezig hier ook binnen de gemeenschap. Die heeft geen echte taak, niet meer buiten de gemeenschap, maar eerder in de gemeenschap. Die zet zich dan meer in voor de jongerwerking van de gemeenschap, ook voor de vorming van de jongste leden van de gemeenschap. Die heeft die verantwoordelijkheid dan. Heeft ook veel mensen voor geestelijke leiding of biecht. Dus dat is dan meer hun taak. De andere broeders en zusters die hebben verschillende taken nog. Dat kan zijn van catechese geven voor het vormsel, voor eerste communie. De Sint-Jozefskring, dat is een catechesewerking voor gezinnen. Wat hebben we nog? We hebben een aantal jaar ook kampen gedaan voor kinderen, waarbij we ook verkondiging deden, bijbelverhaal, aan de hand van spelletjes en dans en van alles. Een heel kamp. We hebben verschillende kampen georganiseerd in de zomer. Wat we nu ook doen, is met een beeld van de Rosa Mystica rondgaan bij mensen thuis en samen bidden. Een gebedsgroep die vraagt van, willen jullie elke maand een eucharistie komen doen of een rozenkrans bidden of een geleide aanbidding doen? vormselgroepjes die komen. Die komen naar hier voor catechese, voor een biecht, voor een eucharistie of voor een ander onderwerp van de catechese. Dus het verschilt nogal wat. En het hangt een beetje af van hoe voel je je daarin thuis of niet. Niet iedereen is gewoon om met kinderen om te gaan, dus we verplichten dat dan ook niet. Dan is dat dan voor iemand anders. En dus ja, het kan zo. Mensen komen ook vaak naar hier, hè, gewoon om te vertellen of zo. Ja.
Goed, dan gaan we er nu eventjes uit voor een stukje muziek.
Maria, Maria la regina, Maria nostra madre, regina della pace. Viva Maria, Maria la regina, Maria nostra madre, regina della pace. Viva Maria, Maria la regina, Maria nostra madre, regina della pace. Benedici i nostri cuori, siamo figli tuoi, cammina insieme a noi, siamo tutti tuoi. Viva Maria, Maria la regina, Maria nostra madre, regina della pace. Viva Maria, Maria la regina, Maria nostra madre, regina della pace. Viva Maria, Maria la regina, Maria nostra madre, regina della pace. Stravo Mario, Mario Kranice, Mario nascia maico, Kranice mira. Stravo Mario, Mario Kranice, Mario nascia maico, Kranice mira.
Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn nog steeds bij de gemeenschap Moeder van Vrede in Gistel. Zuster Greta, u hebt ons verteld over de gemeenschap, maar ik zie ook dat jullie een habit dragen. Ik zie lichtblauw en wit. De broeders en priesters hebben dan weer eerder lichtblauw. Waarom die keuze en heeft dat ook een betekenis?
Ja, de keuze voor een habit is iets wat wij vanaf het begin gesteld hebben. Omdat ik had vroeger zo wat contact met zusters van een gewone congregatie die dan ja, in gewone burgerkleding gekleed waren of zijn. vind dat niks mis mee, maar ik wou de keuze maken voor een habit, omdat je dan ook via je kledij laat zien waarvoor je staat. Mensen zien onmiddellijk aan je kledij, ah, dat is een zuster en die kunnen we aanspreken of niet aanspreken, maar ze zien het. En dat is eigenlijk al een vorm van getuigen, nog voor je een woord moet zeggen. Iedereen ziet onmiddellijk wie je bent en waarvoor je gekozen hebt in je leven. Dus dat was eigenlijk iets wat ik bijna als voorwaarde wou stellen zo, bij het begin van onze gemeenschap, van we gaan toch wel een habit dragen. Wij willen dat tonen, wij willen dat niet wegstoppen wie we zijn. En de kleur blauw verwijst naar Maria. Dus dat was ook eigenlijk heel snel gekozen. Zo het grijsblauwe kleur, het is een mariaalkleur, vinden we mooi. Ik vind het ook eigenlijk bij veel andere gemeenschappen ook. De Tiberiade is ook zo blauw, donkergrijs, zo blauwachtig. De gemeenschap van Jeruzalem, de fraterniteit van Jeruzalem is ook blauw. Allee, je vindt het eigenlijk op veel plaatsen zo. Het is precies de smaak van de Heilige Geest, laat ons zeggen. Dat zeggen wij zo. Dus ja... We zitten zo'n beetje mee in die stroming van de nieuwe bewegingen die heel erg mariaal zijn ook.
Misschien kun je ook eens iets vertellen over die mariale spiritualiteit. Wie is Maria voor u en voor de gemeenschap? En welke spiritualiteit heeft zij doorgegeven voor jullie?
Maria is eigenlijk voor ons de moeder die haar kinderen verzamelt. Een beetje de moeder van het cenakel. Na de verrijzenis van Jezus, die bidt om de Heilige Geest, om een nieuw Pinksteren, om het vuur van de Geest, om een vernieuwing te brengen in het geloof. En ik denk dat Maria nu, dat we nu eigenlijk echt in een mariale tijd leven, waarbij Maria nu ook al haar kinderen verzamelt, niet alleen in onze gemeenschap, maar gewoon in de kerk, om te bidden voor een nieuw Pinksteren, voor een nieuw vuur, voor een nieuw elan in de kerk, in de samenleving ook. Zij is eigenlijk iemand die haar kinderen bijeenbrengt en met haar samen bidt om de Heilige Geest. De spiritualiteit die we hier beleven, hebben we vooral ook te danken aan de boodschappen die Maria ook in Medjugorje brengt. En de manier waarop dat we dat hier beleven is vooral in het dagelijks bidden van de rozenkrans. We doen dus de drie rozenhoedjes elke dag, 's morgens, middags, 's avonds. De verschillende mysteries, de blijde mysterie 's morgens, dan de droevige en 's avonds de glorierijke. En op donderdag doen we 's avonds bij de aanbidding dan nog de mysteries van het licht daarbij. Dus dat doen we op donderdag. Dus de rozenkrans is een belangrijk gebed. Waarom doen we dat? Gewoon omdat Maria het vraagt. Ze vraagt niet alleen aan ons, ze vraagt aan alle christenen om de rozenkrans te bidden. Dus dat doen we zeker.
Hebben jullie ook intenties? Of kunnen bijvoorbeeld mensen vragen om voor een bepaalde intentie te bidden?
Zeker. Mensen kunnen op allerlei manieren intenties aanbrengen. Eerst en vooral in de kerk hebben we een mandje voor het altaar staan met briefjes ernaast. De mensen kunnen altijd een intentie opschrijven en in het mandje leggen. Die worden dan ook wel opgedragen in de Eucharistie. Er is ook een intentieboek waar mensen intenties kunnen opschrijven. Ze kunnen het ook via e-mail doen, dat wordt ook veel gedaan, of telefoneren. Heel veel mensen bellen ook met hun zorgen en noden. Proberen we ook in de rozenkrans aan op te nemen als we die gaan bidden. Ja, dat zijn zo de belangrijkste kanalen waarlangs de mensen intenties kunnen geven. Mensen bellen ook aan, hoor, aan de deur. Als ze een mis komen aanvragen, ook soms met hele verhalen van wat dat er hun bezighoudt of welke nood ze hebben of welke zorg die ze aan ons willen toevertrouwen om er samen met hen ook voor te bidden. Dat is ook een van de belangrijke redenen waarom we hier zijn. Dat is eigenlijk om een beetje het voorspraakgebed te doen samen met Maria. Dus de mensen geven hun intenties. Maria is de voorspreekster, maar wij helpen de mensen eigenlijk om ook tot bij Maria te gaan met hun zorgen. Ja, dat is een beetje...
U zegt, ze is de voorspreekster.
Ja.
Ze is ook een beetje symbool van nederigheid, denk ik. Maar ook de verwijzing naar Jezus. Zijn dat de aspecten van Maria of zijn er nog anderen die belangrijk zijn voor de gemeenschap? Want uiteindelijk, Maria is de moeder van Jezus, van God. Mm-hmm. Maar het is natuurlijk Jezus waar het om gaat. En
ja.
Moet je toch wel onderscheid maken tussen Maria die verwijst naar, maar Jezus die de Zoon van God is.
Ja, ja. Maria is natuurlijk nooit het doel op zich. Maria verwijst inderdaad altijd naar Jezus. En dat zien we, dat proberen we ook een beetje aan de mensen duidelijk te maken die naar hier komen. Veel mensen komen niet alleen voor onze Lieve Vrouw naar hier. Onze gemeenschap woont nu hier in de abdij ten Putte, waar een grote verering is voor de heilige Goddelieve. En heel veel mensen haperen, laat ons zeggen, aan het beeld van Goddelieve. Terwijl er in de kerk, we hebben de zijkapel, waar dat er het beeld van Goddelieve staat en waar dat ze een reliquie kunnen vereren en een kaars branden. Op zich is dat allemaal heel mooi. Maar ondertussen in de kerk staat bijvoorbeeld het hele sacrament uitgesteld, doen we aanbidding, maar dan zien ze Jezus niet. En eigenlijk is het een beetje onze pijn soms zo dat mensen niet naar Jezus gaan. En dat is eigenlijk een beetje ons doel, dat we ook langs de verering van de heiligen, van Goddelieve en ook van Maria, dat ze uiteindelijk de weg vinden naar Jezus. Want dat is inderdaad waar het doel waar wij naartoe gaan, is Jezus, is God eigenlijk. En de heiligen zijn eigenlijk een weg daar naartoe. Ze wijzen ons de weg. Ze zijn een voorbeeld voor ons, maar ze zijn geen doel op zich. Dat is wel waar. Ja, dat is...
Jezus zegt ook, ik ben de zoon van de levende God. Is dat iemand waar je echt nu kunt tegen praten, die iets voor je doet, en een persoon waar je tegen kan spreken? Of is het eerder misschien een idee of een verhaal?
Ja, het is niet... Het geloof leeft ook, hè. Dus sommige momenten is God heel ver en heb ik er niks aan, laat ons zeggen. En andere momenten is hij heel dichtbij en kun je heel veel dingen met hem delen in het gebed. De aanbidding is daarvan een heel mooi gebedvorm. Je zit voor Jezus in het heilige sacrament. Je ziet Jezus niet, je ziet eigenlijk die hostie. En dan is het een stap van geloof, van Jezus is daar werkelijk aanwezig als God. En je kunt tegen hem gewoon alles zeggen. En je hebt niet altijd direct een antwoord, dat is ook waar. En je hoort niet altijd, je hoort soms niks of je voelt soms niks. En toch is hij daar evenveel aanwezig, alsof dat je heel intens met hem kunt spreken. Dat is zo, ja, dat had zo weg en weer. Ik kan dat niet veel.
Er is ook, ja, als je kijkt naar de maatschappij, zie je ook heel veel kwaad, je ziet ook heel veel lijden. Hoe ga je daar dan mee om? Zeg je van, ja, Jezus, kom aan, doe daar toch iets aan? Of zeg je van, ja, dit is nu eenmaal zo, dit zijn mensen. Of...
Dat lijden is natuurlijk een hele moeilijke vraag. Het is de vraag waar heel veel mensen, waar alle mensen misschien wel mee worstelen, van waarom? Waarom gebeurt dat? Waarom doe je daar nu niks aan? Waarom? Ja, ik weet het ook niet waarom dat Jezus daar niks aan doet, maar Jezus heeft ons wel een voorbeeld gegeven. Hij heeft ook doorheen het lijden gegaan naar de verrijzenis. En dat is eigenlijk voor ons christenen iets hoopvols. We maken allemaal lijden mee, van de ene misschien erger dan de andere. En ja, je kunt eigenlijk nooit vergelijken. Het is altijd erg als je een tegenslag hebt of als er iets ergens gebeurt of iemand die sterft. Ja, ik zelf heb een gehandicapte zus. Ik heb ook jaren gevraagd, maar waarom moest dat in ons gezin gebeuren? Maar uiteindelijk, als je dat aanvaardt, en als je daar probeert mee te leven en als je naar het kruis kijkt, dan weet je, doorheen dat lijden komt er een verrijzenis, komt er iets veel mooiers. En Jezus is ook die weg gegaan, hij is daar niet van weggelopen. Hij had dat kunnen doen, maar hij heeft het niet gedaan. Hij heeft aan ons getoond dat doorheen het lijden er iets moois komt, iets waar geen lijden niet meer aan te pas komt. En ja, er gebeuren erge dingen. Hè. Ik hoor nu ook weer een aardbeving hier, hè, in Kroatië. En dan die corona. En dat is allemaal wel erg. En we kunnen daar veel van... Ja, het wordt daar veel rond gebabbeld. Hè. Maar het is ook een weg waarlangs wij naar de verrijzenis kunnen gaan. Waarlangs wij heilig kunnen worden. Waarlangs wij naar dichter tot bij God kunnen groeien. We kunnen er ook... Het kan een crisismoment zijn. Als er een crisis komt... Doorheen het lijden, dan kun je zeggen van, ik moet van God niet meer weten. Hij heeft mij in de steek gelaten. Waarom laat hij dat toe? En aan de andere kant kan het ook een moment zijn van, ik ga daardoor en ik groei dichter naar God toe. Het kan ook een weg zijn om juist met hem doorheen het lijden te gaan. En dan pas kan er iets moois komen, denk ik.
Je hebt gezegd, heilig worden. Maar mensen denken, ik is heilig. Dat is toch veel te moeilijk, dat kan toch niet? Kunnen wij dan toch heilig worden?
Ja, zeker. Het is de roeping van elke christen om heilig te worden. Ik wist dat vroeger ook niet. Ik dacht ook vroeger, heiligen, dat zijn mensen met speciale genaden, speciale gaven, die zijn als heilige geboren. Maar hoe meer heiligenlevens dat je leest, hoe meer je ontdekt dat ook mensen zijn van vlees en bloed, zoals u en ik, die een strijd te leveren hebben, dat wel. Maar we hebben allemaal de opdracht, de roeping, om heilig te worden, om langs die weg voor altijd bij God in de hemel te geraken. En dat kun je maar als je die weg bewandelt van de heiligheid. Dat het niet gemakkelijk is, dat is zo. Elke weg naar heiligheid heeft zijn problemen, zijn struikelblokken, zijn strijd. Maar het is de smalle weg naar de hemel die we allemaal moeten nemen om er te geraken. En de heiligen zijn voor ons daarin echt een voorbeeld die ons helpen om die weg om vol te houden, ik ga het zo zeggen.
Kan de katholieke kerk ons daarbij helpen en hoe dan?
De katholieke kerk kan ons zeker helpen. De sacramenten zijn een heel, heel goed hulpmiddel daarbij, want vallen doen we sowieso. Niemand is volmaakt geboren, we zijn allemaal zondaars. De sacramenten van biecht, eucharistie, zijn zeer belangrijke sacramenten op de weg naar de heiligheid. Alle sacramenten trouwens, ook als je gehuwd bent, het sacrament van je huwelijk, is ook een belangrijk sacrament om op terug te vallen. Als je bekoord wordt of als het moeilijk gaat, het ja-woord dat je gegeven hebt met God, moet een kracht zijn om juist doorheen die moeilijkheden te komen. En op die manier ga je ook op weg naar de heiligheid. We beseffen het misschien niet altijd dat we op weg zijn naar heiligheid, maar doorheen het leven zelf, met hetgeen dat er gebeurt, groei je eigenlijk op die weg. Ook het sacrament van het vormsel vind ik ook een zeer belangrijk sacrament, omdat je daar de Heilige Geest ontvangt. Ik vond dat eigenlijk lange tijd een van de belangrijkste sacrament, omdat dat mij geholpen heeft om de liefde voor de kerk te hebben en om je daar ook voor in te zetten. Eucharistie is ook heel erg belangrijk, omdat je daar gevoed wordt, zowel doorheen het woord van God voedt jou, maar ook zijn lichaam en bloed voeden jouw ziel, voeden jouw hart, om elke dag opnieuw die weg met Jezus te gaan. Je hebt dat echt nodig, want...
Is barmhartigheid daar ook heel belangrijk?
Belangrijk, heel belangrijk. Ja. De barmhartigheid van Jezus is iets wat ik hier heb geleerd in onze gemeenschap, de biecht. Ja, we zijn allemaal zondaars, we zijn zwak. En soms vallen we, en dat kan diep zijn. En soms denk ik, of denken we, van nu is er geen vergeving niet meer mogelijk. Maar ik heb hier geleerd, en dat is mede door de devotie, laat mij zeggen, van de heilige zuster Faustina voor de barmhartige Jezus. Daar heb ik geleerd dat, hoe zwaar uw zonden ook zijn, er is altijd, maar altijd, vergeving mogelijk. Ook Teresa van Lisieux heeft mij dat geleerd. Ze zegt ook, al had ik alle zonden gedaan van heel de wereld, de zwaarste zonden, dan nog is dat een druppel in de barmhartigheid van God. Dus voor God is er niet, maar niet te zwaar om te vergeven, als je maar berouw hebt en als je maar het verlangen hebt om een nieuw leven te beginnen. Je moet geen biecht zeggen met het idee van, en dan doe ik weer voort in mijn oude leven. Dat is niet de bedoeling, dat is ook geen oprechte biecht. Dus elke biecht is eigenlijk de genade van Gods barmhartigheid en is zo heilzaam, zo genezend ook. Ja, je kunt eigenlijk altijd... Het is nooit te laat ook. Je kunt ook niet zeggen, het is nu voor mij niet meer... Ik ben al te oud of ik kan nu toch niet meer veranderen en dat gaat niet meer gaan. Nee, het is nooit te laat. Je kunt altijd, heb je de kans om opnieuw te beginnen. En God, die vergeeft... Die is altijd bereid om jouw zonden, om jouw kwaad, om jouw slechte gewoontes te vergeven en om jou te helpen ook op een nieuwe weg. Dat is...
We zijn helaas aan het einde gekomen van dit gesprek, maar een laatste kort vraagje. Heb je nog een boodschap voor de luisteraars van Radio Maria?
Een boodschap, ja. Ik zou zeggen, wat ik hier heb geleerd, wat God mij heeft geleerd, dat is, God doet veel... met weinig. En ik wil daarmee zeggen, ik vond altijd van mezelf dat ik niet zoveel talenten had. Ik heb een klein beetje muziek gespeeld vroeger. Ik heb wel een lange jeugdbeweging gehad, maar ik heb maar heel kort in de leiding gestaan, 1 jaar pas. een beetje in het onderwijs gestaan. Maar die talenten die ik heb, die heb ik proberen hier in te zetten. En ik heb daar eigenlijk al heel veel mooie dingen mee kunnen doen. En dat is eigenlijk, dat ligt niet aan mij, maar dat ligt aan wat God met mij heeft gedaan. De kleine dingen die je kunt, de gaven die je hebt, als je dat voor Gods rijk inzet, dan doet God daar geweldig grote dingen mee. En ik denk dat dat voor elke christen zo is. Ook een huismoeder die haar hart geeft in het huishouden of in de liefde voor haar kinderen of voor haar man. Die kleine dingen, daar doet God grote dingen mee. En ik denk dat dat een mooie boodschap is die iedereen kan meenemen.
Goed, mag ik u dan in naam van alle luisteraars van Radio Maria heel hartelijk danken voor dit boeiende gesprek en u nog heel veel vreugde toewensen in uw religieuze leven.
Dank u wel.
Dank u.
Graag gedaan.